Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, het programma over ondernemen in het buitenland met Volker Tempelman.
België is als buurland een belangrijke handelspartner voor Nederland. Dit biedt veel kansen dicht bij huis. Daarom schuiven we met Grenzeloos Ondernemen deze keer aan bij het economisch werkbezoek in Leuven in België. Het bezoek staat in het teken van innovatie en onderlinge samenwerking op het gebied van medtech, life sciences en health. Ruim 50 Nederlandse ondernemers hebben vandaag contacten gelegd en zaken gedaan hier in Leuven. Drie van hen zitten bij mij aan tafel. Annemarie Willems, CCO en medeoprichter van ProLira. Bo Wiesman, CEO en medeoprichter van New Compliance. En René Drost, CEO en eigenaar van Namco. Welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn. Een lange dag gehad. De wekker ging om 4:30, Bo, vanochtend.
Ja, 4:15.
Kijk eens aan. En heb je kunnen doen wat je wilde doen vandaag hier in Leuven?
Absoluut. We hebben vandaag de distribution agreement getekend met onze Belgische partner. Mag ik daar een naam van noemen?
Zeker.
Econocom. Een hoop goede contacten gelegd met Belgische ziekenhuizen. Dus was een topdag.
René, jij ook?
Ja, absoluut. Ja, veel vervolgafspraken. Ik ben er heel blij mee.
Wat wilde je vandaag bijvoorbeeld doen en wat is ervan gelukt?
Ik heb in ieder geval had ik me voorgenomen om met één distributeur van medische hulpmiddelen, van medical devices, om daar een vervolgafspraak mee te maken, om daar een heel concreet project mee door te spreken. Mm-hmm. En dat is gelukt. En ik heb met iemand van de overheid gesproken. Nou, ik heb een jaar in Brussel gewoond, een aantal jaar geleden.
Dus bekend terrein.
Ik weet dus ook hoe complex de Brusselse en de Belgische besluitvorming in elkaar zit. En juist om dan met iemand van de overheid te kunnen praten is heel belangrijk.
En Annemarie, hoe zit het met jou? Want jij hebt een hoofd meegenomen. Dat kan je natuurlijk niet zien op radio. Maar het is een oranje hoofd met jouw product erop.
Het is belangrijk om altijd je hoofd erbij te houden. Dus ik dacht, ik neem dat hoofd maar mee. En dat laat ook direct zien wat wij maken. Wij maken een nieuw medisch apparaat om delirium goed op te sporen. En delirium is acuut falen van de hersenen. Dus heb ik een mooi oranje hoofd meegenomen met onze disposable elektrodenstrip erop.
Goed in het thema ook, met de Hollandse handelsmissie lijkt me.
Nou, toevallig zijn onze bedrijfskleuren ook oranje en groen. Dus de keuze om een oranje hoofd mee te nemen was ook door onze bedrijfskleuren.
En hebben mensen gehapt? Heb je business kunnen doen door middel van het hoofd onder andere?
Nou, ik heb wel één contact gelegd met een Nederlander die mee was. Omdat hij zag dat wij sensoren op het hoofd plakten wat hem triggerde. En ik heb inderdaad ook goede contacten voor toekomstige afnemers gelegd bij ziekenhuizen in België. Dus ik ben ook heel tevreden.
Wat goed, want het doel van het werkbezoek is dat jullie een helder beeld krijgen van de huidige trends en kansen in de sector in België. Dat lees ik in de aankondiging van dit economische werkbezoek. Is dat gelukt, Annemarie?
Ik denk het wel. Nou, het is heel veel om in één dag te bereiken. En ik moet zeggen dat ik in de ochtendsessies niet heel veel aanknopingspunten vond. Maar in de middagsessies heb ik een aantal gesprekken gehad met mensen uit ziekenhuizen die ik anders niet had gehad. En heel concreet, voor mij was het laatste bezoek eigenlijk het leukst. En daar heb ik meteen een erg goed contact gelegd.
Kijk, wat goed. En dat heldere beeld, dat had je misschien al?
Ik heb een vrij helder beeld van wat wij nodig hebben. Wij richten ons met name op ziekenhuisafdelingen, intensive cares, cardiochirurgie en geriatrische traumatologieafdelingen. En ik verwacht ook niet dat hier alleen maar van dit soort mensen rondlopen vandaag. Dus,
maar ze waren er wel.
Een aantal heb ik nu een goede naam gekregen.
Heren, hebben jullie allebei ook al een goed hadden jullie al een goed beeld van wat er hier speelt en wat de kansen zijn? Of is dat beter geworden, Bo?
Nee, ik denk dat wij wel een redelijk goed beeld hadden van wat de kansen waren in België. Ja. Als Nederlands bedrijf zijn die niet zo groot.
Leg ze uit, hoezo niet?
Nou, je moet als Nederlander één op één naar Belgische ziekenhuizen gaan. Mm-hmm. Dat hebben we een aantal jaar geleden al geprobeerd. En we hebben nu net, wat ik net al zei, we hebben net een distributieovereenkomst gesloten. Mm-hmm. En toen zei ik, ik wil eigenlijk helemaal niks doen in België, want we proberen het al 5 jaar bij de Nederland, bij die Belgische ziekenhuizen. En toen zei onze distributiepartner, allez bo, maar jij bent een Hollander. Oftewel, als Hollander, maar maak je eigenlijk als Hollander direct maak je eigenlijk niet zoveel kans. Dus het is goed om die markt hier en goed ook om onderling te netwerken. Dit soort missies tussen Nederlanders leg ik soms meer contacten dan met de buitenlandse contacten. Maar het is wel van de Belgen moet je niet meteen al te veel verwachten.
René, herken je dat? Je hebt hier langer gewoond, zei je
al. Ja, maar dat was niet in deze sector. Dat was in de luchtvaartsector. Maar ik deel wel de mening van Bode dat het heel complex is. Er zijn heel veel ziekenhuizen in België. Ook daar zijn net als in Nederland allerlei fusiebewegingen. Dus er zijn ook andere dingen aan de orde dan de directe zorg, zal ik maar even zo zeggen. Er staat tegenover dat er ook ziekenhuizen zijn in België waar wij als Nederland heel veel van kunnen leren. En het universiteitsziekenhuis waar we vanmiddag zijn geweest is daar een voorbeeld van. Toen ik in het AMC werkte in 2007, toen ging het AMC op weg naar een accreditatie. En daar was het in Leuven, was voor ons een voorbeeld.
Maar René, ben je het niet met mij eens dat een Belg liever geen zaken doet met een Hollander?
Ja, dat merk je. Ja?
Ja,
de gemiddelde... En dat
ik vind het eigenlijk nogal wat.
Dat geldt in deze sector, maar dat geldt in andere sectoren misschien ook wel. Dat de mening van de Belg, en misschien genereren we... maken we het nu heel erg algemeen, maar de gemiddelde mening over een Hollander is dat de Hollander een te grote mond heeft en te arrogant.
Absoluut.
Dus echt en dat houdt ons de clichés.
Ja. Ja, maar die clichés die gelden.
Ik heb vandaag ook wel bij de introductie gezegd, hè, dat wij erg direct zijn en direct een contract willen sluiten, terwijl de Belg daar echt niet op voorbereid is.
En heb je dat vandaag ook gemerkt? Of was het daar te kort voor?
Ik heb dat niet gemerkt vandaag, nee.
Nou, we hebben wel gemerkt dat we een glaasje wijn al bij de lunch kregen.
Kijk.
We kwamen al schalen met wijn. Nou, dat zie je toch in Nederland. Gebeurt dat niet vaak, dat je bij de lunch al een glas wijn aangeboden krijgt.
Nee.
Dus dat vinden ze. Eerst eten en drinken. En pas daarna zaken doen.
Dat is eigenlijk wel gewoon inderdaad de clichés die we
absoluut
denken. Dat klopt dus ook. En ik zie jou ook instemmend knikken, René.
Ja, absoluut.
Het bezoek van vandaag staat in het teken van innovatie en onderlinge samenwerking op het gebied van Life Sciences and Health. Ik zei het al even, LSH wordt het afgekort. René, wat betekent dat eigenlijk?
Nou, het is een hele brede formulering voor wat we gezondheidszorg kunnen noemen, maar het is breder dan dat. Het is ook medicijnen, het is niet alleen medical technology, maar ook medicatie, het is ook voeding. En daarmee een hele brede sector.
Life Sciences and Health, inderdaad. En dan ligt de nadruk daarbij op digital health en regeneratieve geneeskunde. Waarom en wat is dat dan precies?
Ja, dat laatste is vandaag volgens mij uit het programma geschrapt.
Dat wist niemand. Okay.
Dus het ging vandaag vooral over de digital health. En dat is natuurlijk een heel abstracte formulering.
Ja.
E-health, je kunt het mobile health noemen. Het is in feite het gebruik maken van steeds slimmere technologieën om de zorg toe te passen.
Ja, med tech. Is dat dan ook het containerbegrip daarvoor?
Ik denk het wel, dat is een prima woord. Ja.
Oké, en de mensen die vandaag meededen aan het bezoek hier, dat waren zo'n 50 Nederlanders, als ik me niet vergis, ondernemers die hier waren, die zitten ook allemaal in die sector. Kan je dat zo zeggen?
De meeste wel, maar er was ook een deelnemer van een heel groot installatiebedrijf. Uiteindelijk heeft, als je een ziekenhuis bouwt, heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Niet alleen stenen, maar ook de IT-infrastructuur. Dus je kunt het niet beperken tot alleen maar digital health, het zou te eng zijn.
Oké. Okay. Hoe ging het dat eigenlijk in zijn werk vandaag, Annemarie? Je had het al een beetje over dat je het vanochtend minder interessant vond dan vanmiddag. Dat zijn mijn woorden. Hoe zag dat programma eruit?
Vanochtend waren er wat presentaties van Belgische en Nederlandse sprekers, waar je in een zaal naar kon zitten luisteren.
Mm-hmm.
En vanaf de lunch was het heel erg interactief en netwerkgericht. En kon je meer zelf uitkiezen met wie je zou willen praten. En na de lunch was er vooral geregeld dat je als Nederlands bedrijf een tafeltje had waar je zat. En waar dan 5 mensen die volgens jouw profiel waren uitgekozen om met jou te praten, bij jou aan tafel aanschoven voor 15 minuten.
En hoe ging dat bij jou, die sessie?
Dat ging heel leuk. Alleen degene waarvan ik dacht, oh, dat is fantastisch dat hij bij mij gaat aanschuiven, die was er niet. Dus die was dat was niet. Jammer. Het was een hoofd van een grote intensive care afdeling van een groot ziekenhuis. En dat is precies mijn doelgroep. En daar had ik heel graag mee van gedachten gewisseld. Maar goed, ik kan hem een mailtje sturen.
Hoe groot is de streep door de rekening dan voor jou? Is het dan nog wel een succes te noemen, het bezoek van jou vandaag hier aan Leuven?
Ja, ik denk dat ik toch genoeg leuke contacten op heb gedaan. En een plezierige dag heb gehad met allemaal leuke ontmoetingen die mij ook verder kunnen brengen. Dus ik ben
toch tevreden. Wel, ja. Ja. Ja, ik wil ook wel concrete leads uitgehaald, zeg maar.
Ja, zeker.
Jullie ook, heren? Ik zie jullie mee.
Ja, ik ben heel blij. Ik heb 6 gesprekken gehad en die waren stuk voor stuk heel erg inspirerend. Mm-hmm. En het waren ook verschillende gesprekken. Dus er zat een starter bij, een fabrikant van een hulpinstrument, tot en met een financier ertoe.
Bo, jij?
Ja, hetzelfde verhaal. Interessante leads. Nu moet je in de healthcare wel bedenken dat een interessante lead, dat is slechts het begin, zeg maar. Daar is eindeloos veel opvolging en nog andere beslissingsmakers erbij betrekken. Maar zeker, zo'n lead heb je uiteindelijk nodig. Maar het opvolgingsproces, dat gaat nog veel langer duren. Dus het is niet zo dat we even op één visitekaartje meteen een systeem kunnen verkopen.
Hoe ga jij daar zelf invulling aan geven, aan die follow-up?
Nou, dat laat ik door onze distributor doen. Want dat is echt een heel proces bij in ziekenhuizen. Dat noemen ze de decision-making unit. We hebben de afdeling ICT nodig, de kwaliteitsmedewerker, de manager, de CFO. En dat moet je toch vooral door een lokale partij laten doen, want ze vinden jou toch weer die rare Hollander.
Ja, mee eens. Ik zie jou knikken, Annemarie. Mee eens?
Zeker. Het is wat wij doen in deze markt is natuurlijk altijd complexer dan de consumentenartikelen. Bo zegt het heel goed. Er is een hele decision-making unit bezig met de aanschaf van een nieuw medisch instrument. In het geval van ons. En bij ons is het dan ook nog echt een wereldwijd hele nieuwe technologie. Dus ik verwacht niet dat ik meteen iets verkoop. Nee. Maar ik ben al heel blij om te weten wie er geïnteresseerd is. En hoe hoger dat in de boom is, hoe interessanter dat natuurlijk is.
Ook wel helaas, zoals Bo zegt. Vind je dat ook wel? Zit je wel in de goede business?
Ik zit al heel lang in deze business. Ik vind het helemaal geweldig om mijn vrije tijd in te zetten voor iets wat de wereld ten positieve kan veranderen. En delirium is echt een probleem wereldwijd. Het groeit en er is helemaal geen goede oplossing voor. Dus ik vind het ontzettend inspirerend om daarmee bezig te zijn. Maar ja, het is niet makkelijk en het duurt lang. Dus ik roep ook wel eens vertwijfeld tegen mijn man, stond ik maar met zakkammetjes op de markt.
Ja, precies. Of een t-shirt of zo. Iets heel praktisch, zeg maar. Ja.
Maar ik denk niet dat ik dan elke avond tevreden naar bed ga.
Nee, daar gaan we zo meteen ook nog uitgebreid verder over hebben, over jullie bedrijven. Ik ben heel benieuwd naar jullie ondernemersverhaal ook. Nu even over de stad. Ik ben zelf even gaan kijken in de stad vanmiddag. En wat viel mij op? Heel veel studenten. En echt een stad, René, die in het teken staat volgens mij van geneeskunde. We zitten hier ook in het IMEC. Een pand hiernaast zitten ze met apparatuur, zijn ze aan het werk. En ik zag allemaal microscopen en dergelijke. Is dit daarom de juiste stad om vandaag te zijn met al die Hollanders in België?
Nou, ik vind het in elk geval een perfecte stad. Ik was hier gisteren al. We hebben hier vannacht overnacht. Dus we hebben gisteravond genoten van de binnenstad. En we hebben rond een uur of 7 hebben we al die fietsers gezien die uit de faculteit uitkwamen.
Ja, nogal
dus
druk.
Dus nogal druk. Het was, je moest ontzettend goed oppassen dat je geen fietser raakte. Maar het is een geweldige stad om dit te organiseren, absoluut.
En hoe zijn de banden tussen Nederland en Leuven specifiek op het gebied van healthcare? Is daar iets over te zeggen? Bo, ik zie jou lachen. jij weet het ook niet?
Geen idee.
Nee?
Nou, ik heb wel gehoord dat het universitair centrum, wij zeggen universitair medisch centrum, hier zeggen ze universitair ziekenhuis Leuven, wat daar gebeurt, is toonaangevend voor heel België.
Ja, Leuven heeft wat dat betreft wel iets heel bijzonders gedaan. Die hebben een eigen ziekenhuisinformatiesysteem gebouwd. En dat draaien ze nou op hun eigen servers. En dat wordt eigenlijk gelicenseerd aan allerlei andere ziekenhuizen. Ik geloof, hoeveel hebben ze er?
26 of zo?
26. Nou, dat is vrij bijzonder. In Nederland hebben we daar commerciële partijen voor. Als Chipsoft en Epic. Mm-hmm. En dit is toch wel heel bijzonder dat dat allemaal vanuit een academisch ziekenhuis zelf is voortgekomen. Ja, dat ze dat, en dat heeft ook wel zijn voordelen gehad. Onder andere kostentechnisch voor al die ziekenhuizen.
Dus de stad neemt zeker wel een voortrekkersrol op dat gebied.
Ja. Ik vind het een hele bijzondere beweging, ja.
Ja. Zometeen praten we verder over jullie ondernemersverhaal. Ben ik heel benieuwd naar wat doen jullie, hoe doen jullie dat en waarom doen jullie dat eigenlijk?
Zometeen meer. Grenzeloos ondernemen. Bij Grenzeloos ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com. En luister mee via de podcast.
We praten verder met ondernemers Annemarie Willems van ProLira, René Drost van Namco en Bo Wiesman van New Compliance. Doen we allemaal vanuit Leuven, want daar zijn we vandaag. Omdat er hier een economisch werkbezoek is aan de stad, staat allemaal in het teken van de gezondheidszorg. De ondernemers hier aan tafel, ik ben heel benieuwd naar jullie verhaal. Om maar met de deur in huis te vallen. René, jij bent ooit helemaal niet als ondernemer begonnen. Jij zat op de KMA. Hoe ben jij in vogelvlucht terechtgekomen in het vak waar je nu zit?
Ja, ik heb inderdaad de Militaire Academie gedaan vanaf mijn 18e in Breda. Heb daarna 20 jaar als technisch officier bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt. Heb toen ontslag genomen en ben gaan werken in de commerciële luchtvaart, de KLM. Ik heb 5 jaar KLM gewerkt als technisch operationeel manager. Toen de KLM met Air France samenging, toen veranderde die wereld. En heb ik besloten om als externe voor de KLM te gaan werken. En ben daarna gaan zwerven. Ik heb een jaar hier in België gewoond onder andere. En een jaar in Engeland en in Zuid-Afrika wat gedaan.
Waarom?
Hoe bedoel je, waarom?
Ja, waarom woon je in België?
Omdat ik ben toen commercieel directeur van Sabena Technics geworden. Dus dat was een commerciële baan bij de overblijfselen van Sabena Airlines. Sabena Technics. En Sabena Technics was een bedrijf wat vooral klanten in Zuid-Europa had en in het Midden-Oosten. En in Noord-Afrika, dus dat was een hele spannende tijd met hele mooie reizen naar exotische oorden. Libië, ver in Libië, diep in de woestijn van Libië gezeten. En dat is een hele mooie tijd. Maar toen ik uiteindelijk in 2007 terugkwam in Nederland en er was een vacature in het AMC, dat was bij mij om de hoek. Toen zou ik daar voor 3 maanden een functie waarnemen. En dat is uiteindelijk 3 jaar geworden. En dat was geweldig. Voor mij was dat de eerste ervaring in de zorg.
Hoe kwam je, om je even in de reden te vallen, ja? van de KLM zo uiteindelijk bij het AMC terecht dan?
Nou, er zijn tussen de luchtvaart en de gezondheidszorg, er zijn wel een heleboel parallellen te trekken. De regelgeving is gestandardiseerd in de luchtvaart, in de zorg wat minder. Dus daar ligt een uitdaging. Maar in beide sectoren gaat het heel erg om veiligheid. En in beide sectoren werken mensen met ontzettend veel passie en plezier voor hun werk. Wat ik daar heb ervaren is dat als je door het AMC wandelt, het is een hele grote organisatie waarin heel veel gebeurt. En als je dan de bedden ziet met de patiënten, dan weet je waar je het allemaal voor doet. En voor mij was dat enorm motiverend om daar vervolgens ook alle lessen die ik in de luchtvaart heb geleerd, om die te gaan toepassen in de zorg. En dat doe ik sindsdien fulltime. Dus de luchtvaart heb ik gelaten voor wat het is. Daar doe ik eigenlijk niets meer in. En ik werk fulltime in de zorg. En dat is enorm verslavend.
Het geeft je dus ook veel meer voldoening, als ik je zo
absoluut,
goed begrijp.
Absoluut.
Had je dat verwacht?
Nee, voor mij was het nieuw. Maar het is in de tweede fase van mijn loopbaan, noem ik het maar even, geeft dit enorm veel voldoening. Ja.
Annemarie, hoe ben jij als ondernemer in de healthcare terechtgekomen?
Ik ben begonnen met studeren in Delft aan de TU. En daar heb ik industrieel ontwerpen gedaan. En dat is eigenlijk productontwikkeling voor de grote serie- en massafabrikage. En toen ben ik een beetje in de medische productontwikkeling terechtgekomen. En eigenlijk ook toch altijd steeds meer bevlogen geraakt van de nut en noodzaak van goede medische producten ontwikkelen. En daar...
Je doet bijna overkomen alsof je is overkomen, hè, op die manier.
Ja, het was niet iets wat ik duidelijk voor ogen had toen ik aan die studie begon. Ik ben daar eigenlijk meer met werk een beetje ingerold in die sector. En
Wanneer en hoe heb jij de stap gezet om te gaan ondernemen?
Nou, ik heb iets van 15 jaar in loondienst gewerkt. Altijd eigenlijk als business development manager in dat traject van nieuwe producten, nieuwe medische producten die moeten geproduceerd worden en naar de patiënt gebracht worden. En in 2008 dacht ik plotseling, jeetje, ik kan dit tot mijn pensioen gaan zitten doen. Mm-hmm. Of ik ga ook nog eens iets voor mezelf doen. En ik had wat lichtende voorbeelden in mijn omgeving van zelfstandig ondernemers die ik toch veel meer baas over hun eigen tijd zag zijn. En ja, meer voldoening door zelf aan het roer te zitten. In plaats van toch altijd ergens weer een manager die zegt, je zou eens moeten kijken naar dit of dat. Terwijl je denkt, dat heeft toch helemaal geen zin. En dat dan ook zegt. En,
is, nou, is dat voor jou doorslaggevend geweest om voor jezelf te beginnen?
Ja, gewoon ook meer die vrijheid en eens zelf kijken waar je jezelf kunt brengen, vond ik wel heel erg leuk.
Nooit spijt van gehad?
Nooit spijt van gehad. En ik nam de stap in 2008, de stap mm-hmm. dat de crisis toesloeg.
Ik heb regelmatig spijt gehad, hè? Ja.
Terwijl jij, Bo, jij bent er echt, als ik het goed begrijp, echt vanaf begin af aan mee bezig geweest om het voor jezelf te doen. Want jij begon ook vanuit Delft en Rotterdam en dat heeft een verleden in wc-papier.
Ja, dat
maar
dat
het was correct. Al volgens mij vanaf het begin af aan duidelijk dat je dat voor jezelf
verhaal,
wilde doen.
Bo.
Ja, wij zijn vanuit onze studie bedrijfskunde zijn we een businessplan gaan schrijven.
Wie is toen, wij?
Mijn compagnon Mike en ik. Ja. En dat is nog steeds mijn compagnon. Dat gaat hij ook blijven de rest van mijn leven. Dus we zijn een soort van getrouwd. En nee, we hebben een businessplan geschreven vanuit onze studie bedrijfskunde voor een wat bijzonder idee om reclame op toiletpapier te maken. Zodat we dan specifiek voor universiteiten, dat we studenten konden inlichten over carrièrebeurzen. En dat, daarmee zijn we naar de fabrikant gegaan. En die zei, ja, dat is leuk die universiteiten, maar kan je niet naar een grotere markt? Kan je niet eens in ziekenhuizen gaan kijken? Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. Toen dachten we, dan moeten we niet met reclame gaan beginnen. Maar dan moeten we misschien gedragsreclame, social reclame. En daar, onze eerste product was een toiletrol waarop stond dat artsen en verpleegkundigen hun handen moesten wassen.
Ja, belangrijk.
Liep voor geen meter, maar heel belangrijk.
En kan je in vogelvlucht aangeven hoe dat uiteindelijk terecht is gekomen bij wat je nu aan het doen bent?
Ja, wij zijn dat toen gaan bewijzen, die toiletrol. Van kijken of dat invloed had op het handenwasgedrag. Daar zijn we uiteindelijk ook op afgestudeerd met een 9. Dus het onderzoek was,
dat mag gezegd worden,
was fantastisch. Daar zijn we nog steeds heel trots op. En van daaruit, we zijn dat gaan bewijzen met een in het Erasmus MC met een sensorensysteem wat we ingebouwd hadden in de zeep- en handalcohol dispensers. En zo hebben we 4 maanden gemeten in het Erasmus MC om te kijken of die rol dus effect had op het handenwasgedrag. En dat bleek heel erg, dat bleek een behoorlijke impact te hebben. Handenwasgedrag ging met 40% omhoog. Dus met dat hele product en het onderzoek gingen we terug naar de fabrikant. De toiletpapierfabrikant die ons ooit in die markt had gezet. Alleen de directeur die het allemaal getrokken had, die was weg. En ja, toen hadden we niks.
En dan houdt het gewoon op, blijkbaar.
Een schuld van 10.000 euro hadden we toen. En we waren er 1,5 jaar mee bezig geweest. Nee, ja, dan houdt het dus niet op. Dat is ondernemen. Ik denk, dan begint het eigenlijk pas. Op dat moment ga je creatief denken. En dan denk je, oké. Wat nu? Hoe ga ik nu geld op de plank?
Want hoe heb je dat aangepakt? Je zat met een schuld en een illusie-armer eigenlijk.
Nog meer schuld genomen. Bedrijf opgestart. Toen hebben we een handenwasverbeterprogramma gemaakt voor ziekenhuizen. En dat nog wel aan 2 ziekenhuizen verkocht. Maar was weer moeizaam. Totdat het Erasmus MC uiteindelijk naar ons toe kwam. En die zei, kunnen jullie die handenwassensor niet op operatiekamerdeuren zetten? Want we willen graag weten hoe vaak de operatiekamerdeur open en dicht gaat. Mm-hmm. Want dat heeft met infecties te maken. En nu, op dit moment, maken we complete cockpits. Eigenlijk,
de OK-cockpit onder andere.
Ja, onder andere de OK-cockpit. En de intensive care-cockpit is nu bijna klaar. De spoedeisende hulp-cockpit. En zitten we in 35 ziekenhuizen. Dus dat zo ontwikkelt het. En ik denk vooral creatief blijven. Met,
en kansen zien.
En kansen zien. En ik moet ook wel zeggen dat een slechte bankrekening zorgt er ook wel voor dat je creatief moet blijven.
Ja.
Want als die bankrekening op nul staat, dan moet je wat.
Ja, en dat was het geval en toen moest je wel door.
Nou, vandaar dat ik tegen Annemarie zei, ja, ik heb regelmatig spijt gehad dat ik dacht, was ik nou maar met mijn hoge cijfers lekker bij een consultant gaan werken.
Wel zo makkelijk.
Ik zag al mijn jaargenoten in leuke leaseautootjes rondrijden en hun eerste huis kopen.
Maar waarom heb je het niet gedaan? Nou, waarom heb jij die keuze niet gemaakt?
Nou, ook natuurlijk omdat ik echt wel een ondernemer ben. Absoluut. Ik ben die innovatie en dat. Maar op een gegeven moment, als je 1,5 ton schulden bij de bank hebt, waar je persoonlijk voor getekend hebt, dan is die weg terug. Die is dan ook wat lastiger, hoor.
En dan dus doorgaan. Jij hebt een product, je hebt meerdere producten zelfs. Annemarie, jij ook. Jij hebt DeltaScan. Een product, kan je heel kort uitleggen wat dat is?
Ja, de DeltaScan is helemaal nieuw. Dat is de eerste objectieve monitor voor delirium. En delirium is een heel veel voorkomende complicatie in het ziekenhuis. Vooral bij ouderen die worden opgenomen. Zij krijgen acuut breinfalen. En dat moet je opsporen om er iets aan te kunnen doen. En het wordt nu opgespoord door verpleegkundigen met een checklist. Maar een checklist werkt gewoon niet goed. En wij kunnen met DeltaScan de hersenactiviteit scannen op delierkenmerken.
En hoe snel weet je dan of het een probleem
binnen
is?
Binnen 1,5 minuut.
En jij hebt een hoofd bij je, daar hebben we het al eerder over gehad, een oranje pop. En daar zit die op, de DeltaScan. Dat is eigenlijk een wit bandje wat aan de zijkant van het hoofd zit. Dat is hem, hè? Het is een werkend exemplaar hier.
Dit is een werkend exemplaar, maar je moet hem wel even aansluiten op een monitor waar de software en het algoritme in draait. Maar dit is het.
Zo simpel is het
zo
inderdaad.
Zo simpel is het. Je plakt een plakstrip op en je sluit hem aan. En 1,5 minuut later heb je de uitslag.
René, jij hebt volgens mij geen product, hè, wat je verkoopt.
Ja, jawel. Wij houden ons vooral bezig met veiligheid. Met patiëntveiligheid. Er is een instituut dat om de 4 jaar een monitor uitbrengt waarin dat gekwantificeerd is. En er zijn 11.000 patiënten per jaar die het ziekenhuis verlaten met vermijdbare schade die gerelateerd is aan medische technologie. Dus dat zijn er 30 per dag. Dus onze producten die zijn vooral gebaseerd op het verhogen van die veiligheid. Dus het verlagen van het risico voor de patiënt. Nou, een groot gedeelte van die meldingen die worden veroorzaakt door wat we noemen product recalls. Dat zijn producten die door een fabrikant op de markt zijn gebracht, maar na verloop van tijd toch gebreken beginnen te vertonen, waardoor het moet worden gemodificeerd of misschien zelfs helemaal terug moet worden getrokken uit de markt. Daar hebben wij een product voor ontwikkeld. En wat we daarmee bereiken is dat we, waar je op dit moment nog fabrikanten hebt die bij zo'n recall genoegen moeten nemen met een responspercentage van ziekenhuizen van misschien 50-60%. Omdat je na 3 keer een herinnering stopt. Omdat je dan eigenlijk kunt aantonen dat je er voldoende aan hebt gedaan. Met ons tool kunnen we 100% afdwingen. Dus dat 100% van de ziekenhuizen een reactie geven op die vermeende onbetrouwbaarheid van dat product. En dat is heel belangrijk om dat aan te tonen. Uiteindelijk haal je daarmee onbetrouwbare, onveilige producten uit de markt.
Hoeveel producten heb jij nu die je kan verkopen, om het maar heel plat te zeggen?
Het is twee. We hebben 2 concrete producten. 1 gaat over het managen van contracten tussen ziekenhuizen en leveranciers. Maar onze focus ligt op wat ik zojuist vertelde, mm-hmm, over het tool om field safety corrective actions op een goede manier te volgen en af te handelen.
Zometeen praten we verder over wat de ontwikkelingen in de markt zijn en hoe jullie producten en bedrijven daarop inspelen en hoe jullie daar zelf invulling aan geven.
Hou hem aan. Na de break gaan we verder over de grens. Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
We praten verder met ondernemers Annemarie Willems van ProLira, Bo Wiesman van New Compliance en René Drost van Namco. Leuk nogmaals dat jullie er allemaal zijn hier in Leuven. We nemen op vanuit het IMEC hier zo in Leuven. En ik wil graag met jullie praten over de ontwikkelingen in de markt, in de gezondheidszorg en hoe jullie daar mee bezig zijn en op inspelen met jullie bedrijven. René, we hadden net in de break even over de start-up Yes Delft, toch Bo?
IS Delft is de incubator van de TU Delft. Waar dus een incubator is een broedmachine. Waar eigenlijk allerlei jonge technische bedrijven naartoe gaan. En daarmee met consulten of met wat advies bij elkaar zitten. En daardoor eigenlijk dus sneller kunnen tot wasdom kunnen komen.
Ja, jouw bedrijf New Compliance is daar ook een voorbeeld van.
Absoluut.
Ja, en René, jij zei eigenlijk, je hebt daar een mooie mening over. Wat vind jij daarvan?
Nou, wat je momenteel ziet is dat de technologie die ontwikkelt zich razendsnel. Techniek wordt steeds meer gerelateerd aan ICT. Het wordt allemaal kleiner. En dat betekent dat als je als start-up bedrijf daarin iets nieuws en een briljant idee hebt en daarin wilt overleven, dan heb je wat doorzettingsvermogen nodig. En misschien ook wel wat hulp. Daarom is het in deze tijd, waarin het economisch wat beter gaat, heel mooi dat er subsidies zijn, waardoor je daarin vaart kunt maken. Het nadeel is wel dat sommige ondernemers, en ik ken ze, die worden dan wel erg gemakzuchtig. En die nemen het allemaal zoals het is. Dus ploeteraars in deze markt, dat zijn wel de beste ondernemers uiteindelijk.
Ja, dat vind jij ook, hè, Bo?
Zoals Anne-Marie net ook in de break zei, je hebt eigenlijk twee typen ondernemers. Ondernemers die in één keer een waanzinnig goed idee hebben. Ik ben er vaak jaloers op geweest. En je hebt ondernemers met een slecht idee, de ploeteraars. En die van daaruit door cashflow gedreven de hele tijd eigenlijk creatief moeten zijn om maar weer met iets nieuws te komen. En ik binnen Yes Delft heb ik echt die twee verschillende gezien. En doordat je dus creatief moet zijn en leert dat het een voortdurend proces is om weer verder te kijken en weer te knokken, ja, creëer je wel een ander soort ondernemer. Maar dat betekent niet dat wat René zegt, dat ik per se tegen subsidie ben. Want ook subsidies binnenhalen kan al ploeteren zijn. Sterker nog.
Ik geloof niet dat ik zei dat ik tegen subsidies was. Je moet je wel bewust zijn van de effecten die je mogelijk bij ondernemers bereikt. Hè. Te veel subsidies leidt tot luie ondernemers.
Ja, krijg je daar gewoon luiheid van? Ja, worden ondernemers lui door subsidie?
Ja, als er te gemakkelijk geld wordt gegeven door de overheid, dan krijg je luie ondernemers. Dat is niet goed. Er is een ander nadeel. Dat is dat een ondernemer die een briljant idee had en die dat met eigen vermogen heeft uitgewerkt en op het punt staat om dat te lanceren in de markt, dat die misschien op dat moment in één keer de pas wordt afgesneden door een overheid die subsidie geeft. En dat is dan wel heel erg wrang en heel erg pijnlijk. Dus je moet de echte ondernemers, moet je wel beschermen.
Maar hoe zorg je dat dat op de juiste manier gebeurt?
Nou, door hard te werken, door ontzettend hard te werken en te zorgen dat je product op tijd wordt gelanceerd.
Maar je geeft meer ook een risico aan vanuit de overheid, dat je moet oppassen met waar de subsidie naartoe gaat.
Ja, en daar goed over nadenken en dat niet te gemakkelijk met geld gaan strooien. Als ik het zo mag zeggen, niet te gemakkelijk met geld gaan strooien.
Maar hoe zorg je ervoor dat partijen die subsidies verstrekken dat op een goede manier doen?
Door heel goed huiswerk te doen. En in mijn beleving gebeurt dat, door het RVO gebeurt dat heel zorgvuldig.
Ja, maar het verhangen eigenlijk aan een subsidie is, en dan spreek ik echt uit ervaring, is dat het voor ons echt, en in die eerste jaren hadden we die subsidie echt keihard nodig met al dat geploeter en konden we elk duwtje in de rug gebruiken. En toen was het echt ontzettend moeilijk en is het zo vaak alle aanvragen zijn afgewezen. En nu zitten we in een soort pamperclubje waarbij je de hele tijd wordt gevraagd, willen jullie nog een subsidietje? Doen jullie mee in deze?
Ja, zo makkelijk gaat dat?
Dat herken ik totaal niet hoor. Ik vind met medisch-technologische innovaties, wij hebben echt een hoogtechnologische innovatie, ben je jaren bezig om tot een product te komen wat de markt op mag. Mm-hmm. Want je moet eerst CE-markering hebben, mag het de markt op. En daar moet gewoon ontzettend veel tijd en moeite en geld in. Dus ik ben ook ontzettend blij geweest dat we af en toe een subsidietje hebben gekregen. En dat is inderdaad ploeteren om een subsidie te krijgen. Je moet prachtige businessplannen, presentaties, modellen maken. En dan heb je bij een beetje een goede subsidiepot heb je een 1% kans.
Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Het wordt dus naarmate je groter wordt als bedrijf dus eigenlijk makkelijker. Omdat je dus die wegen leert kennen, omdat je een aantal partners hebt. Bijvoorbeeld universiteit of ziekenhuizen die jou ook kennen. Ja, en dan word je eigenlijk meegenomen in zo'n groepje. En dan heb je ineens een subsidie zonder dat je er eigenlijk wat voor gedaan hebt. En
nou, dat ik spreek uit ervaring. Wij werken heel nauw samen met het UMC Utrecht. Want dit is ook ons concept voor de Delta-scan is helemaal ontwikkeld in het UMC Utrecht. En wij trekken heel vaak samen op om zo'n publiek-private subsidie zien te krijgen.
Je moet er nog steeds een hoop voor doen. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat als je dat geld eenmaal hebt, dat je achterover kan gaan zitten en je dikke BMW kan gaan rijden van dat geld. Dat geld is echt, het is ook een keuze om subsidies te doen. Dus, want je moet er ontzettend veel voor registreren en rapporteren.
Ja, voor teruggeven en, eigenlijk.
Absoluut.
Ja, maar er, is ook altijd, ja, er zit altijd natuurlijk ook een verplichting aan vast dat je een deel ook met eigen vermogen betaalt. Het is niet alleen maar 100% subsidie. Het is ook een deel wat je daar 40 of 50% wat je er zelf aan moet bijdragen. Dus
maar
dat
ik
is,
vind
dat, is een goede
dat het voor de medisch-technologische innovaties, dat het echt wel heel goed is om dat niet in de kiem te laten smoren, maar te helpen met een aantal subsidies.
Maar wat zeg je daar nou eigenlijk mee?
Medisch-technologische innovaties die duren langer dan een gemiddelde app maken of iets dergelijks. Hè. Een medisch-technologische innovatie heeft een hele supply chain en je moet de CE-markering halen. En dat zijn dus echt grote barrières. Wil je enigszins iets kunnen gaan verkopen.
Maar is dit ook meteen een beetje kritiek op hoe het nu gaat?
Nee, dat is gewoon een realiteit. Nee, ik kan niet kritiek noemen. Het is heel goed dat die barrières er zijn, dat niet iedere gek iets mag zeggen en op een patiënt mag gaan gebruiken. Maar het is wel een realiteit dat het een langere aanlooptijd heeft dan een ander, een consumentenproduct of een app.
Maar hoe zou ik voor elkaar kunnen krijgen dat dat ook gebeurt dan?
Nou ja, goede, wat ik vind wat René net zei, helemaal waar. Er zijn goede subsidiepotten en die worden ook in Nederland erg goed beheerd. Maar het is fijn dat die er zijn.
Nou, daar wil ik dan toch wel een kleine... Ja, ik ben met je eens, voor die vroege fase bedrijven, hartstikke goed dat er subsidies zijn. Alleen, we hebben bijvoorbeeld in een subsidietraject gezeten waar we ontzettend veel aan gehad hebben. Want dat was in een stadium dat we dat ontzettend nodig hadden. Maar daar moesten per se, dat moest in een vorm gegoten worden, waarbij 10 bedrijven met 2 academische ziekenhuizen en een universiteit samenwerkten. Nou, met 1 universiteit samenwerken is al lastig. Hoe ga je in godsnaam 10 bedrijven, die ook nog allemaal niet uit dezelfde industrie kwamen, en 2 academische ziekenhuizen en een universiteit samen laten werken? Dus dat wordt dan toch een beetje. En natuurlijk worden aan alle registratieplichten voldaan. Maar als samenwerkingsinitiatief is het toch een beetje een wassen neus.
Bo, jij hebt een investeringsfonds, het Blue Sparrows MedTech Fund. Is dat ook uit een soort van frustratie geboren dan?
Nou, niet uit frustratie, het is niet uit frustratie geboren, maar wel uit een behoefte. Waarbij wij zagen dat hele vroege fase medische technologische bedrijven heel moeilijk aan financiering kunnen komen.
Ja, precies wat Annemarie eigenlijk zegt.
Dus even, ja, het is niet dat je als zo'n vroege fase bedrijf even een subsidie aanvraagt. Daar moet je echt wat volwassener voor zijn. En diezelfde bedrijven kunnen ook heel moeilijk aan financiering komen. Dus een investeerder die zegt, ja, dat is me allemaal nog even iets te onzeker. En dat gat zijn we met het Blue Sparrows Fonds, zijn we ingesprongen. Dus we zijn, om het chic te zeggen, een early stage medtech fonds.
Heel goed.
Ik vind het een hele mooie ontwikkeling.
Ja, waarom, René?
Omdat ik denk dat het aansluit bij het gen van ondernemers zijn. Het is te gemakkelijk om naar een bank te gaan of naar een subsidie te grijpen. En dit is een heel mooi alternatief. En je zit dan ook met ondernemers aan tafel te praten om ook over de kern van het idee, te praten en de businesskansen te bespreken.
Hoe goed ken jij zijn investeringsfonds?
Ik heb er onlangs van gehoord en ik sluit niet uit. Tot nu toe hebben wij al onze producten met eigen vermogen betaald. Maar ik sluit niet uit dat als wij een sprong in de markt willen maken, dat we dat ook met vreemd vermogen zullen moeten doen om daar snelheid te maken.
Er wordt gewoon worden zaken gedaan hier aan tafel.
Ja, nou. Ik ga
en wij zijn
door.
Inmiddels te far stage om voor ja, Sparrows in aanmerking
de Delta's
te komen.
Gambo.
Dat denk ik zeker niet. Wij doen ook juist die fase 2 en 3. Dus als er door geïnvesteerd moet worden. Maar wij richten ons wel primair op dat hele early stage. En dat kunnen we ook doen.
Ja, dat bedoel ik. Wij zijn toen wij met jullie in gesprek waren, was het fonds eigenlijk nog niet opgericht. Okay. En inmiddels zijn we zover dat we te far stage zijn voor Blue Sparrows.
Ja. Nou ja, wat ik zeg, wij doen ook juist die tweede en derde fase. Maar de focus is op dit moment absoluut op die eerste fase. Waarvan wij zeggen, die kunnen wij ook alleen doen. Omdat we, het fonds bestaat uit allemaal medtech ondernemers. Dus mensen die echt zelf, zoals ik, ondernemer zijn. En juist daarom kunnen wij een betere inschatting maken of het of zo'n propositie haalbaar is. En we kunnen ze ook beter helpen om niet de valkuilen in te vallen waar wij zelf ooit in.
En jullie kennen de markt.
Absoluut.
Ja, ja.
En we kunnen ze dus ook direct aan ons netwerk. Dus ik bedoel, als er bij ons een starter komt die zegt, ik wil zaken doen in het ziekenhuis. Ja, daar is ons netwerk zo groot in. Dus dat helpt hen heel erg versnellen.
Ik wil het graag over een ander onderwerp hebben. Het grotere probleem in de Nederlandse gezondheidssector is namelijk dat ziekenhuizen per behandeling betaald krijgen, heb ik begrepen. Behandelen levert wat op, voorkomen dus niet, zou je kunnen zeggen. In essentie geen goede gang van zaken. Aan jullie alle drie de vraag, even kort, hoe staan jullie in deze discussie? Annemarie?
In ons geval, bij ons product, maakt dat niet zoveel uit. In principe ben ik natuurlijk heel erg voor alles voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar in de propositie voor Prolira met de Deltascan Delirium Monitor heb je daar geen last van. Is het juist een goed ding? Bijvoorbeeld een patiënt komt in het ziekenhuis voor een nieuwe hartklep en daarvoor staat een vaste vergoeding van €10.000. Mm-hmm. Als die patiënt na die operatie een delirium krijgt, kan hij zo 5 tot 10 dagen langer in het ziekenhuis liggen. Dat is heel erg vreselijk voor die patiënt, maar ook voor het ziekenhuis, want die krijgt toch maar €10.000. En dus het is in het belang van de patiënt en in het belang van het ziekenhuis om dat delirium zo snel mogelijk op te sporen te behandelen.
Is het iets waar je rekening mee hebt gehouden bij het ontwikkelen van de Deltascan?
Het is wel iets wat je moet weten als je dit product in de markt wil zetten, hoe de financiering loopt en wat is voor jouw klant uiteindelijk een reden om het aan te willen schaffen. Nou, dat is goede zorg verlenen, maar dat moet ook geld opleveren. Als het iets kost, ja, dan moet het ook iets opleveren.
Maar zeg jij dat het ziekenhuis niet voor de ziekenhuislichtdagen vergoed krijgt?
Ja.
Oké. Okay.
Jij deelt die mening niet, zie ik. Even heel kort.
Absoluut. Ik denk dat een ziekenhuis, en nogmaals ziekenhuizen, daar is ook wel wat ruimte in die DBC, in de diagnose-behandelcombinaties. Maar ik weet wat ik van ziekenhuizen gehoord heb. Ik zit er niet helemaal in. Maar dat er wel manieren zijn om dat alsnog te factureren. Nee, een licht dag levert het ziekenhuis gewoon geld op.
René, ja, ik denk,
er
is momenteel wel een trendomslag te zien in een aantal ziekenhuizen. En ook in samenspraak met zorgverzekeraars wordt er gekeken naar een totale andere benadering. Waarbij ziekenhuizen dit concept helemaal loslaten en juist streven naar minder omzet en kortere lichtdagen. En dat betekent dat er patiënten dus sneller het ziekenhuis verlaten en dat er veel meer zorg op afstand gebeurt. Dat noemen we dan ziekenhuisverplaatste zorg. En dat wat overigens grote gevolgen heeft voor de inzet van medische technologie daar. Want wat in de veilige omgeving, de muren van het ziekenhuis, gebeurt, diezelfde veilige zorg zal dan moeten plaatsvinden in de thuisomgeving. Maar dan ben je afhankelijk van de technologie in die thuisomgeving, zoals een wifi-verbinding van de patiënt thuis. Dus dat zet ons voor allerlei hele nieuwe uitdagingen.
Laatste vraag aan jou, René, over dit onderwerp. Hoe heb jij daar rekening mee gehouden in jouw bedrijf en met jouw ideeën en producten?
Niet. In mijn geval gaat het vooral over de veilige toepassing van technologie. En dat staat los van de omzetdiscussie.
Zometeen praten we over de toekomst. Alles over ambities en plannen.
Zometeen meer grenzeloos ondernemen met Volker Tempelman. Recht voor zijn raap, goed op de hoogte en altijd met een glimlach. Dit is Grenzeloos Ondernemen.
We praten verder met ondernemers Annemarie Willems van Prolira, Bo Wiesman van New Compliance en René Drost van Namco. We gaan het hebben over de toekomst. Waar staan jullie nu eigenlijk met je bedrijven? Waar willen jullie naartoe? Wat zijn de ambities? René, om met jou te beginnen, waar sta jij met jouw bedrijf Namco?
Wij staan aan de vooravond van veel ontwikkelingen. Technologisch, daar hadden we het er straks al over. Technologisch gezien wordt veel medical devices die worden kleiner. Alles is connected met het internet. Organisatorisch betekent dat ziekenhuizen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. De tijd dat er een aparte technische dienst was, dat is niet meer. Iedereen die hoort met elkaar samen te werken. En dat gebeurt ook op dit moment, dat er steeds meer afdelingen elkaar opzoeken. Daar komt bij dat er een Europese regelgeving nu in transitie is. Die klok is aan het tikken. Over 2 jaar dan is die nieuwe MDR, noemen we dat, de Medical Device Regulation, definitief van kracht. En die is ten opzichte van de huidige Europese regelgeving 6 keer zo dik. Er staan veel meer regels in en daar zijn de eisen ten aanzien van medische technologie enorm verhoogd. Die is vooral ingegeven door de affaire rondom de borstimplantaten, de PIP-affaire. En dat betekent dat een heleboel eisen die zijn op het niveau van de hoge risicoklassen medical devices. En met name de laag risico devices, zoals pleisters, de klasse 1 artikelen noemen we dat. Die zullen dus moeten voldoen aan hele hoge eisen. En dat betekent dat de keten van aanlevering van medical devices, dat die enorm onder druk staat om die gewoon veilig te houden en veilig om te zorgen dat de ziekenhuizen niet te dupe worden van een niet doeltreffende keten.
En wat betekent het voor jou en jouw bedrijf specifiek?
Dat betekent dat de regelgeving heel erg moet worden aangepast. En dat we moeten zorgen dat die regelgeving niet doorslaat, dat het geen papieren tijgers worden, maar dat ziekenhuizen wel slagvaardig moeten kunnen werken en uiteindelijk moeten zorgen dat die patiënten van een nieuwe regelgeving niet te dupe worden.
En hoe ga je dat doen als je kijkt naar alleen al dit jaar, 2018, hoe ga je de invulling aan geven?
In 2018, we zijn nu bezig met het aanpassen van de huidige regels die in ziekenhuizen gelden. Daar is een sterke afhankelijkheid van leveranciers. Leveranciers die zeggen, ja, wij leveren niet alleen aan Nederlandse ziekenhuizen, maar in Benelux verband. Dat is ook een van de redenen dat ik hier vandaag ben.
Ja.
Dus om die protocollen tussen ziekenhuizen en leveranciers, om die te harmoniseren, daar zijn we nu hard mee bezig.
En hoe hou je daar het overzicht in? Want ik kan me voorstellen dat het nog wel eens wat verwarrend kan zijn.
Ja, als je aan de ziekenhuiskant is het een gegeven dat ieder ziekenhuis toch zijn eigen procedures heeft. Dat heeft allerlei historische redenen. Dat hangt af van het gebouw, van het type elektronisch patiëntendossier wat in gebruik is. Maar ieder ziekenhuis heeft zo zijn eigen protocollen. Leveranciers hebben daar last van. Want die zeggen, we hebben 80 ziekenhuizen, 80 klanten, maar we moeten 80 keer op een verschillende manier met de medical devices in de aanlevering omgaan. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis daar ook last van, omdat daardoor aanleveringen worden vertraagd. Nou, die harmonisering, daar zijn we nu hard mee bezig.
En met hoeveel mensen doe je dat?
We zijn nu met een team van 5. En er zijn een aantal projecten op stapel die zullen meer inspanningen gaan vergen. Dus
okay.
We willen groeien.
Heel druk dus, hè, dit jaar. Geldt dat ook voor jullie? Of geldt dat voor jou ook, Bo? Ook dit onderwerp specifiek?
En
regelgeving?
Dit onderwerp, natuurlijk, daar hebben we allemaal mee te maken. Alleen, wij zijn daar niet zo heel druk. Dit raakt ons minder.
Want?
De databeveiliging is absoluut een super relevant onderdeel. Ik moet wel zeggen dat wij nog een beetje in een grijs gebied zitten. Dus dat ook in Amerika zien we dat heel erg, waar wij ook zitten. Men weet het zelf ook nog niet helemaal waar wij precies thuis horen.
Veel onduidelijkheid.
Absoluut. En daardoor is dus de naleving door instanties ook nog niet zo heel groot. Omdat men zelf het ook nog niet weet. En dat zien we wel echt in de hele e-health. Dat er wordt wel allemaal wet en regelgeving opgesteld. Maar men weet gewoon nog niet zo goed. Ja. We staan gewoon voor heel veel uitdagingen, waarbij men gewoon zelf ook veel meer thuis gaat monitoren. Kijk tegenwoordig alleen al wat er op je sporthorloge aan medische informatie binnenkomt.
Mm-hmm. Ja. Even een stapje terug. Waar sta je nu met nieuwe compliance?
Mijn bedrijf, op dit moment, we zitten in 35 ziekenhuizen in Nederland.
Mm-hmm.
En hebben net de stap over de oceaan gemaakt. We hebben ons eerste ziekenhuis daar live. Tweede komt er nu aan in Amerika.
Ja.
En hebben nu net een distributieovereenkomst voor België gesloten.
Vandaag, hè?
Vandaag,
ja.
Ja.
Nou, mooi moment ook inderdaad. Is Amerika voor jou het beloofde land?
Nou, Amerika heeft 5000 ziekenhuizen, waar Nederland er geloof ik 93 nog heeft. 93 organisaties. De Amerikaanse ziekenhuizen zijn behoorlijk gedigitaliseerd. Dus dat betekent dat er voor ons product ook een ruimte is. En ze zijn relatief cash rich. En ze lopen achter ten aanzien van veiligheid en optimalisatie ten opzichte van Nederland. Dus wij zien het Nederlandse, wat de Nederlandse ziekenhuizen hier hebben ontwikkeld qua veiligheid en qua, qua efficiency. Mm-hmm. Daar kunnen de Amerikaanse ziekenhuizen echt nog wat van leren. Dus dat is voor ons echt een soort exportproduct.
En dat wil je ook dit jaar nog voor elkaar gaan krijgen?
Nou, we willen dit jaar nog meer. Onze distributeur heeft zich gecommit voor nog eens 4 projecten dit jaar. Dus,
wat betekent dat dan?
Dat betekent dat we aan het eind van het jaar 5 ziekenhuizen en de 6e die is opkomst, dat we die daar operationeel hebben.
Wat goed, dat zijn dus de stand van zaken nu en in de nabije toekomst. Annemarie, hoe is dat voor jou? Want jij hebt natuurlijk een product waarmee je eigenlijk best kort out there bent. Hoe zijn de plannen?
We zijn nog niet out there en dat gaat in 2018 gebeuren. Dus wat
dit is het jaar.
Dit is het jaar dat alles gaat gebeuren. Dat de eerste patiënten zomaar bemeten kunnen worden met een Delta-scan. Dus, ja.
Kan je vertellen waar je met je bedrijf staat op dit moment dan? Hoe kunnen we dat interpreteren?
Nou, we hebben nu net CE-certificering voor de allereerste versie. En dan gaan we hiermee de kliniek in een aantal pilots doen, bij het UMC Utrecht onder andere. En daarna gaan we in de tweede helft van 2018 met een aantal externe ziekenhuizen beginnen met dit in de patiëntenzorg implementeren. En met die ziekenhuizen gaan we dan ook meten of we inderdaad de te verwachten eerdere deliriumdetectie hebben. De tijdigere detectie en meer detectie en of dat ook de verwachte effect op de lichtduur heeft.
Hoe ga je dat voor elkaar krijgen om dat bij al die ziekenhuizen door te krijgen?
Dat is een hele grote organisatie, maar we zijn al een tijd aan het praten met de key opinion leaders op het gebied van delirium. Ja. Op verschillende afdelingen, intensive care, cardiochirurgie afdelingen, geriatrische traumatologie afdelingen. En veel hebben zich gerealiseerd dat hier nog een lacune is.
Ja.
Dat hier een stukje technologie een grote toegevoegde waarde kan hebben ten opzichte van checklists.
En is dat dan vooral je netwerk wat je dan aanspreekt? Hoe zorg je dat je met de juiste mensen aan tafel zit?
Ja, dat gaat een beetje via. En als je bij één iemand aan tafel zit die zegt, goh, dat is een probleem, dan kan je altijd vragen, heb jij een collega in een ander ziekenhuis die dit probleem wellicht ook ervaart?
Mm-hmm.
Ja,
word je daar al beter in?
Ja, daar word je altijd beter in. En wat ook helpt, er wordt steeds meer over gepraat en er wordt steeds meer over gepubliceerd ook. Dat is ook altijd heel erg belangrijk, wetenschappelijke publicaties.
Heb je daar zelf ook nog een beetje een hand in om dat voor elkaar te krijgen?
Nee, ik ben gewoon een ingenieur, dus ik meng mij niet in de van die medisch-wetenschappelijke publicaties. Dat doen de promovenda die mm-hmm. aan dit onderzoek werken en de professor die aan dit aan de wieg hier heeft gestaan.
Ik vraag het natuurlijk omdat dat natuurlijk heel erg de business kan boosten. Dat kan zorgen dat jouw product meer gebruikt wordt en meer verkocht wordt.
Ik weet, het heet scientific marketing.
Ja.
Maar goed, ja, daar kunnen wij niet in sturen en daar willen wij ook niet in sturen. Want dat is wel mooi om dat te scheiden, hè? Die twee dingen. Het moet gewoon wetenschappelijk goed zijn, anders wil ik het ook helemaal niet verkopen. En ik wil daar niet in sturen, dat kan ik ook niet. Omdat die wetenschappelijke publicaties zo goed waren, dachten wij van nou, dan is het zonde om hier niet een product van te maken waar de hele wereld zijn voordeel mee kan doen.
En hoe zie je dat dan op wat langere termijn? Hoe ga je zorgen dat je uiteindelijk gewoon een goed lopende, nog beter lopendere business hebt?
Dit...
De hoortop.
Ja, de hoortop, ja.
En heel hard werken.
Met heel veel mensen gaan praten en de voordelen uitleggen. En ja, je kan het ze niet door de strot duwen natuurlijk.
Nee.
Maar ik geloof wel dat dit echt zo uniek is. Nogmaals, het is een probleem in de gezondheidszorg wat niet goed bediend wordt. En ja, weet je... als je wil dat je verpleegkundigen die taak goed uitvoeren, dan moet je ze ook de goede tools in handen geven. Dus ik denk dat dit gewoon een no-brainer is, om maar even een leuke woordspeling te maken voor de
En dan nog, moet je, er, en dan nog moet je er keihard voor werken. Want ja, het is dat, bij ziekenhuizen niet zo dat ze naar jou toe komen. Nee. Je moet naar hen toe. Eindeloos moet je naar hen toe en draagvlak gaan creëren.
René, je sluit je bij aan?
Ja, maar als Nederland, dat moeten we niet onderschatten, hebben we een hele goede reputatie in het buitenland. Bo had het net ook al over achterstand in veiligheidsdenken. Nederland staat niet voor niks bovenaan allerlei lijstjes. Dus we hebben een hele goede reputatie. Dus ook het product van Annemarie, dat is powered by Dutch Technology. En daar moeten we vreselijk trots op zijn. En ik denk dat we dat de kennis zoals wij die hebben in Nederland op het gebied van veiligheid en innovatie in ziekenhuizen, dat is een exportproduct. En daar moeten we ontzettend trots op zijn. En dat kunnen we uitnutten. Als ondernemers kunnen we dat uitnutten.
Absoluut.
Waar sta jij over 5 jaar met je bedrijf?
Dan zit ik in alle landen van Europa.
Ja?
Op dit moment, ja, dit jaar wordt de stap naar Duitsland, België. Maar dat zei ik al, dat is geen gemakkelijke markt. En Scandinavië.
Waarom niet Amerika?
Die is te complex.
Goeie vraag.
Ja? Goeie vraag, nee.
Veel grotere markt. Ja. Eén taal het net, in ieder geval.
Ja, maar met een fundamenteel andere regelgeving. De FDA die zit anders in het spel dan de Europese Commissie. Nou, daar hebben we ons heel erg in verdiept in hoe de Europese regelgeving tot stand is gekomen. Hoe dat nu gaat. En daar willen we ons eerst op focussen. Dat is al genoeg.
Beperk het jezelf dan niet?
Nou, nee. Dat is,
juist niet?
Nee, juist niet. Nee, je kunt jezelf ook overeten en dat waren we niet van plan.
Oké, wat goed om te horen. Hoe zit het met jou, Bo? Waar ben jij met je bedrijf over 5 jaar?
Nou ja,
meerdere bedrijven trouwens.
Wij zien Nederland echt als ontwikkeltuin. Juist wat René net zegt, dat we zo voorop lopen in vergelijking tot andere ziekenhuizen. Wij gebruiken dat als exportproduct. Maar Amerika is zeker voor ons de grote, de big fish, zeg maar. Om wat we hier in Nederland ontwikkelen, om dat in Amerika te vermarkten. Want kijk naar België. Daar zijn Vlaanderen en Wallonië al 2 verschillende landen. En die hebben dan alle 2 een paar miljoen inwoners. Ja. Mm-hmm. Amerika hoef je het in ieder geval maar in 1 taal te doen.
En China, India, Azië sowieso. Dat is natuurlijk een enorme markt.
Ja, maar die hebben nog wel een aantal stappen te maken. Ik geloof absoluut dat China en India over 10 jaar daarin net zo ver zijn als bijvoorbeeld in Amerika nu is. Maar dan nog, daar zijn wel echt nog enorme stappen te maken. Voor ons zouden dan eerder bijvoorbeeld Canada, Japan en Australië op dit moment interessant zijn. Want wij hebben wel echt een ontwikkeld healthcare systeem nodig.
Dit was Grens als ondernemer vanaf het economisch werkbezoek healthcare in België hier in Leuven. Dankjewel ondernemers. Annemarie Willems, CCO en medeoprichter van ProLira. Bo Wiesman, CEO en medeoprichter van New Compliance. En René Drost, CEO en eigenaar van Namco. Dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.